Wat hebben we weer een prachtige kerstboom. Goed, hij ruikt niet meer zoals vroeger. Maar hij ziet er weer prachtig uit en is altijd weer een heel werk geweest. We kunnen weer volop toeleven naar Kerstmis. De geboorte van Jezus. Het kind dat het aanzicht van de wereld heeft veranderd. Door hem, of door zijn leerlingen, of door latere kerkvaders, is het aanzicht van de wereld veranderd? Het is een interessante vraag voor theologen. Maar voor ons die toeleven naar Kerstmis, niet zo belangrijk. Hebben we na 2 jaar corona er weer zin in Kerstmis? Ik was het al bijna vergeten, maar toen ik mij aan het voorbereiden was op komende zaterdag, dan heb ik een optreden, zo noem ik het maar, met een popkoor. En dat heb ik al 2 keer moeten uitstellen. Want het ging niet door, het mocht niet, het kon niet, het was niet veilig, het was niet. En we hebben het gemist. En nu gaan we het echt proberen. Gelukkig hebben we er weer zin in. Of staan we er toch niet meer zo open voor al die mooie gedachten over vrede op aarde die toch geen werkelijkheid worden. Als ik terugkijk op hoe ik als kind Kerstmis beleefde en dat vergelijk met tegenwoordig, dan er is een wereld van verschil. Ik was als kind woonachtig in Den Haag, weken in de ban van het kerstspel dat we als kinderen van de zonneschool zouden opvoeren in de kerk vlakbij het paleis in Den Haag. En daar waren alle zonneschoolen uit heel Den Haag van de doofsgezinden. Die waren bij elkaar en ik was ook uitgekozen om een rol te spelen. En ik moest dan midden door die kerk heen lopen naar voren met andere kinderen, want ik was een wijze. Ik wist niet eens wat het wist, maar ik was een wijze. En dan had ik een pakje in de hand en dan moest ik zeggen, dit bied ik u aan, dit is mirre. Maar ik wist helemaal niet wat mirre was. Een vreemd woord, dat wel. En ik was elke keer bang dat ik het zou vergeten. Dat ik te midden van die volle kerk, waar wel misschien wel 300-400 mensen zaten. Mirre. En ik liep daar en mijn keel die kwam steeds dichter te zitten als kind. En ik fluisterde, dit is mirre. En niemand kon het verstaan natuurlijk. Volop van de zenuwen. En of je wel de juiste kleren aan had. En dan thuisgekomen in de loop van de middag. En dan was het donker en dan ging je heerlijk met het gezin. Met een groot gezin gingen we eten. En als alles achter de rug was, dan las mijn moeder een mooi verhaal voor. Met de kinderen om de kerstboom. Een verhaal bijvoorbeeld over Heggehannes. Prachtig verhaal. En mijn vader, die zat naast ons met de emmer en de spons in de emmer, want we hadden echte kaarsjes in de kerstboom. En je voelde dan als kind iets van vrede op aarde, hoewel je nauwelijks wist wat er in de wereld gebeurde. Als kind keek je niet verder dan de velden van Bethlehem. Een boze Herodes, herders en wijzen. En de vrede op aarde viel eigenlijk samen met de vrede in je eigen omgeving. Dat is tegenwoordig wel wat anders. Met dank aan de digitale wonderwereld ben je van minuut tot minuut toeschouwer van wat er in de wereld gebeurt. En dat stemt niet tot vrolijkheid. Laat staan tot een vrede gevoel wat er allemaal op ons afkomt. En wat een eenzaamheid is er in de wereld. Wat een afstandelijkheid. Wat een polarisatie kennen we in onze samenleving. Ja, we leven in een gure wereld met weinig positieve verwachtingen. Wat er ook gedaan wordt, het is eigenlijk altijd verkeerd. Het schiet altijd tekort. De ene staat op om iets goeds te doen en het wordt door de andere weer afgekraakt. En of je nou de overheid bent, of je bent een vrijwilligersorganisatie, of je bent een voedselbank, of je doet het altijd verkeerd. En het leidt nergens toe. Zo krijg je die indruk. En daarom is het volgens mij toch maar een goed idee om dat oude kerstverhaal maar weer eens van stal te halen. Om het hoe dan ook dat verhaal te beleven. Dat verhaal over de geboorte van een kind ver weg in een donkere nacht. Je zou dat kunnen actualiseren, want voordat ik hier naartoe ging vanochtend, dan kijk ik altijd even nog gauw even wat nieuwsberichten langs, want je weet maar nooit of er iets bijzonders is gebeurd. Nou, er is afgelopen nacht iets heel bijzonders gebeurd. Er is een kind geboren in een vliegtuig. Ja. En de moeder die wist niet eens dat ze in verwachting was. Dat vind ik nog het grootste wonder. Ja. Kind in een stal geboren. En engelen zongen en slechts herders mochten er een glimp van zien. Oh ja, en natuurlijk ook een stel vreemdelingen uit het oosten. Die waren welkom, want zij hadden een ster gezien. En een ster omdat er ergens in hun traditie, die vertelde dat een mens is geboren die ons een nieuwe weg zal wijzen. Vanuit de duisternis naar het licht. Een uniek verhaal dat ons vertelt dat er achter de waan van de dag van vandaag een werkelijkheid bestaat die ons twee instrumenten in handen wil geven. De instrumenten van vrede en de instrumenten van gerechtigheid. Of recht, zo je wilt. En een psalm die zingt erover waar vrede en gerechtigheid elkaar zullen kussen. Daar gebeurt het. Het is een uniek verhaal. En een theoloog zei er, Nico van der Linden, die zei: het is niet echt gebeurd, maar het is wel echt waar. En dat verhaal begon met Jezus. En ik durf te beweren dat die Jezus zo'n prachtig verhaal over en rond zijn geboorte meer dan waard is. Engelen, herders, wijzen uit het oosten, geen plaats in de herberg, volkstelling, koning Herodes, ze horen er allemaal bij. Niet echt gebeurd, maar wel waar. Gisteren was mijn vrouw ook de kerstboom die ik naar binnen had gezeuld. Met lichtjes en de ballen komen morgen wel, dus vandaag. En kijk eens, ik heb de kerststallen, meervoud, kerststallen ook al klaargezet. En we hebben er drie. Een hele mooie uit Zuid-Afrika, nog hier in de wereldwinkel destijds gekocht. Met die prachtige, schitterende mooie. En dan een heel kleintje van plastic met een stalletje. En ik zeg, waar de derde dan? En die is zo klein, die is zo klein. En die kun je openvouwen en dan is het ook een stalletje. Drie kerststallen. Overdreven, belachelijk, wie doet dat nou? En toch, ze horen er allemaal bij dat kerstverhaal. Niet gebeurd, maar toch echt waar. Een verhaal opgebouwd door overleveringen, tradities, culturele en religieuze waarheden van lang geleden. Een verhaal dat aangevuld en verrijkt is met niet-christelijke en oeroude rituelen en gebruiken. Van kribben tot kerstboom. Van stille nacht tot kerstbestanden. Van geen plaats in de herberg tot stampvolle kerken. Sommige mensen noemen daarom ook kerstmis hypocriet. Een hypocriet feest met vrome liedjes en zoete preken in de kerk. Met vals sentiment en goedkope emoties. Drie kerststallen. Maar met die kritiek doen we kerst geen recht. Want laten we eerlijk wezen, kerstmis is een universele en wereldwijde oproep tot vrede en gerechtigheid. Een protest tegen armoede en machtsmisbruik. Een uitnodiging om te zien naar mensen in nood en naar mensen op de vlucht. Vooral nu de slagvelden even buiten de grenzen van Europa zich bevinden. En zeker in deze tijd waarin tienduizenden mensen op drift zijn geraakt vanwege honger, armoede en geweld. Zeker in deze tijd waarin we het leven op aarde bedreigd zien worden door de klimaatverandering. Zeker in deze tijd waarin zoveel mensen tegenover elkaar staan door waandenkbeelden, complottheorieën en tegenstrijdige ideologieën. Kerstmis wil een feest van hoop en troost, van verandering en toekomst zijn. En natuurlijk, er wordt veel gezegd en er wordt heel veel gevierd en voor velen verandert er niets. En ondanks de mooie woorden en de goede voornemens maken sommige machthebbers en vele anderen er een schijnvertoning van. Maar toch hebben we met kerst iets in handen dat licht in duisternis geeft. En licht duisternis heeft gebracht voor talloze mensen. Je kunt veel negatieve dingen zeggen over wat mensen van kerstmis maken. Maar de ziel van het kerstverhaal, de ziel van het kerstevangelie, is een betekenisvolle gebeurtenis, vol warmte en troost. Niet echt gebeurd, maar wel echt waar. Toen Jezus werd geboren, waren de mensen in zijn tijd in de ban van de onheilsprofetieën. Het zou verkeerd aflopen met alles en iedereen. Mensen waren van God losgeraakt. Dus nu was God van mensen losgegaan. En God werd gemaakt tot een God van wraak, van liefdeloosheid en onbarmhartigheid. De God van verboden en verboden, die kreeg het voor het zeggen. En die had het voor het zeggen. En eigenlijk is het vandaag niet anders. Onheilsprofetieën zijn onheilsvoorspellingen geworden. Het komt niet goed. Het komt altijd verkeerd. En niets is goed. En op veel plaatsen is God gemaakt tot een God van wraak. Tot een liefdeloze en onbarmhartige God. Die niet meer omkijkt naar zijn wereld. Die niet meer omkijkt naar mensen. Een God van geboden en verboden, die gepreekt wordt door fundamentalisten en extremisten. Vandaag zet ik daarom ook Johannes de Doper maar even in de schijnwerpers. Die man met zijn felle preken. Een man met een kameelharen mantel, die sprinkhanen at. En daarmee wordt gezegd dat hij uiterst sober leefde. Hij stelde geen hoge eisen aan zijn kleding en aan zijn voedsel. Het enige wat hem bezig hield, was de verkondiging van het naderende koninkrijk. Maar waaraan dacht Johannes de Doper zo'n 2000 jaar geleden? Vermoedelijk heeft hij gedacht aan een ommekeer in de wereld van zijn tijd. dat die wereld met al zijn bedrog, met al zijn corruptie en machtsmisbruik en uitbuiting en armoede en honger en ellende door ingrijpen van God zou ophouden te bestaan. En daarvoor in de plaats zou een paradijselijke wereld neerdalen op aarde, vol vrede en recht. Een paradijs op aarde. Dus mensen, bekeer je en richt je op die verwachting, want anders, achteraf weten we dat Johannes de Doper een roepende in de woestijn is geworden. De Bijbelse woestijn, dat symbool staat voor een plek van chaos, van geen leven, van droogte, van dood, van duisternis. Dat is de woestijn. En je zou denken dat God daar helemaal niets te zoeken heeft. Of daar helemaal niets mee te maken wil hebben. En toch klinkt er vanuit die plek, letterlijk en figuurlijk, die luide stem die een andere wereld en een andere tijd aankondigt. En met die luide stem riep Johannes aan de Jordaan, terwijl er om de wereld om hem heen een woestijn was. Ik heb me Johannes de Doper altijd voorgesteld als een ruw figuur. Een botterik, ruw in de mond, vurig en genadeloos predikend over wat er komen gaat. Onverdraagzaam, compromisloos, hardvochtig en onbarmhartig. En ik werd dan ook verrast door het schilderij van Da Vinci, van Leonardo da Vinci. Het schilderij waarin Johannes de Doper heeft geschilderd. Een hele andere Johannes dan ik me had voorgesteld. We zien hier een Johannes de Doper in eenzaamheid. Gekleed in dierenvellen. Met krullend haar. Hij lacht op een raadselachtige wijze. Die doet denken aan de Mona Lisa. U weet wel, dat beroemde schilderij in Parijs. En in zijn linkerhand houdt hij een rieten kruis vast. Terwijl hij zijn rechterhand naar de hemel wijst. Men denkt trouwens even terzijde dat het kruis en die kleren, die dierenvellen, dat die later erbij geschilderd zijn door een andere schilder. Maar dat terzijde. Maar het is een ingetogen en een knappe verschijning. Niks, geen bulderende preker aan de rand van de Jordaan. Maar een vriendelijke, zachtaardige, zachtmoedige jonge man. Een knappe verschijning. Nee, een figuur die met een mysterieuze glimlach ons verwijst naar die ene. Zo van, laat je niet leiden door al wat die belangrijke mensen om je heen beweren. Maar richt je op de enige eeuwige. Het is niet de Johannes met de bulderende stem die waarschuwt voor wat komen gaat. Maar een eigenzinnige jonge man die ons uitnodigt om ons op te richten op een andere waarheid. Niet de waarheid die onze wereld in de greep heeft. Maar de waarheid die in Psalm 72 wordt bezongen. Geef, o God, uw wetten aan de koning. En daarboven stond, daar begon ik ook mee, Salomo. Die zou dat dan geschreven hebben. Geef uw wet aan mij, zodat ik volgens uw normen en waarden en uw richtlijnen het volk kan regeren. En geef ze ook door aan de koningszoon, dus mijn zoon, mijn opvolger, zodat altijd en eeuwig uw volk geregeerd wordt door u. Tenminste, zo is de uitleg. En Psalm 72 is door Huub Oosterhuis ook vertaald, maar dan in een adventspsalm. Hij zegt, er zou van Gods wegen een koning komen, een koning om orde op zaken te stellen. Onkreukbare rechtspraak voor allen, opgetilde vernederden, vreemdelingen geëerbiedigd, mensenrechten gewaarborgd, van Gods wegen een koning. Er zal een gezalfde koning komen, op de rug van een ezeltje. Overal heen en waar mensen worden geschonden. Hij zou hun wonden verbinden, hun ogen doen oplichten. Hij zou de wanhopige zoeken. Hij zal ons zoeken en vinden. Misschien dat de Johannes van Da Vinci dat visioen voor ogen heeft gehad toen hij daarna verwees naar die situatie die zou komen door één waarvan hij de sandalen niet eens mocht dragen. Een beetje licht in onze duistere wereld. Een beetje hoop voor onze bange toekomst. Een beetje liefde voor onze gebroken samenleving. Een beetje warmte voor deze gure tijd. Een beetje vrede voor mensen in dood. Een beetje recht voor mensen in de knel. En dat mogen we dromen. Dat visioen. Onder de kerstboom. In de kerstsfeer. Met 3 kerststalletjes voor mijn part. Vandaag. Morgen. Tot voorbij Kerstmis. Dat is een glimlach waard. Amen.